Welkom in de uitzending, meneer Condit. U mag zichzelf burgemeester noemen, geloof ik, want sedert begin dit jaar, geloof ik, dat is decretaal, is het niet langer districtsvoorzitter, maar burgemeester, hè?
Ja, dat klopt. Het is eigenlijk zo, helemaal strikt genomen mogen we dat pas vanaf volgende legislatuur gebruiken, maar in de omgangstaal en in een stukje van de communicatie van de stad wordt het al wel meegenomen, omdat de term ook een beetje moet ingeburgerd geraken. Ja. Wordt dus districtsburgemeester. En vroeger heette dat officieel voorzitter van het districtscollege.
Voilà. En ik denk dat het nog ongeveer op die manier op uw Twitter-account staat. Om eventjes uw achtergrond te geven. U bent historicus, geloof ik, van opleiding. Er zijn er nogal wat bij de N-VA, dacht ik.
Dat klopt, ja. Helemaal in het begin, toen we nog een kleine partij waren en veel studiegenoten en zo daar zaten, werd er al lachend soms gezegd van je moet geschiedenis gedaan hebben om bij ons te mogen op een lijst staan. Dat is een beetje een boutade natuurlijk, maar er zijn er inderdaad wel wat. Ondertussen is dat natuurlijk het overwicht van de historici al lang niet meer het geval. Maar, ja.
Ik zei dat u net iets ouder bent dan Bart de Wever. Zat hij dan een paar jaar lager of zo?
Ja, die is vier jaar jonger dan mij. Maar ik heb Bart eigenlijk niet zozeer via geschiedenis, maar wel via het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond leren kennen. Aha. Wij waren daar toen beiden actief in. En daar is het gebruikelijk ook dat je natuurlijk mensen van verschillende generaties, verschillende studierichtingen, dat die contact hebben met elkaar. En zo heb ik Bart eigenlijk leren kennen. En dan verder eigenlijk in de politiek. Hè. Dus hij is dan ook actief geworden binnen de Volksunie. Ik ook. We hebben een hele prille begin van de N-VA meegemaakt. Dus we gaan al een
tijdje samen. Bent u een stamboomvlaminghand met familie...
Een deel van de familie wel. Ja, een deel van de familie wel. Zelfs gaat zelfs een stukje terug tot voor de Eerste Wereldoorlog. In die zin, maar ook ter linkerzijde, hè, want de eerste gouverneur van de eerste socialistische gouverneur van Antwerpen, Richard de Klerk, dat is een grootneef van mijn vader. Aha. En die stamt eigenlijk uit de Frontpartij. En die is via zijn aangetrouwde familie Achille van Akker, is die dan naar wat toen nog de Belgische Werkliedenpartij heette, officieel denk ik, is daar toen naar overgestapt. Die familiebanden, die zijn eigenlijk banden in het Daansisme of in lokale strekking van het Daansisme in Brugge. Want oorspronkelijk kom ik uit West-Vlaanderen, met een deel van de familie.
Daar toch niet geboren?
Ik ben daar zelf geboren, maar mijn moeder is in Antwerpen geboren. Okay. Dus zo'n beetje, we hebben een dubbele connectie op die manier. Maar ik ben in Oostende geboren.
Oké. En in Brugge dan opgegroeid?
Knokke, een stukje opgegroeid. Ja. Maar mijn vader werkte in de haven van Zeebrugge. En zijn bedrijf werd overgenomen door een Antwerps bedrijf. Zijn functie verhuisde naar Antwerpen. En wij zijn dus mee verhuisd.
Ah ja, en is uw eerste taal dan Knoks?
Ja. Ja, allee, dat zou je kunnen zeggen, ja.
Ja, ja. Ja, dus na de winter dus nog een politiek opstuk van het Brugse, zullen we maar zeggen. Ja. Maar daarover gingen we het eigenlijk niet hebben. De aanleiding van het gesprek is het persbericht van vorige week dat eigenlijk binnenkwam, bijna tijdens onze uitzending. En dat is N-VA vraagt themacommissie Stadspark. Misschien... Ik zelf passeer heel regelmatig, maar ik rijd er eigenlijk weinig door. Maar er is daar toch een probleem in het stadspark. Leg het maar eerst eens uit voor de mensen die het zelf nog niet gezien hebben of toch niet gehoord zouden hebben wat het probleem is. Water, dacht ik vooral.
Wel, er zijn eigenlijk meerdere problemen. Het stadspark is een beschermd monument eigenlijk. Hè, want er is, dat landschapspark is op zich beschermd. En heeft eigenlijk dringend een opsmukbeurt nodig. Als je daar doorloopt, dan zie je de verlichting is verouderd. Straatmeubilair is verouderd. De padenstructuur, enfin, de structuur op zich niet, maar de paden zelf, de ondergrond daarvan is op bepaalde plaatsen niet meer zo goed. Je ziet ook, het heeft een grondige opsmukbeurt, een grondige renovatie heeft dat wel nodig. Dat is één ding. Tweede, het grootste probleem is natuurlijk inderdaad de lage waterstand in de buurt, het lage grondwaterpeil, waardoor de vijver is komen droog te staan. Dat is al een tijdje zo, dat heeft... Een aantal oorzaken. De natuurlijke waterloop is in de loop van de jaren, maar dan spreken we al, dat is al twee, drie decennia geleden, is die eigenlijk afgesloten geraakt. Onder meer door de werken aan het station en aan de metro. En daardoor is er geen natuurlijke bevloeiing van de vijver meer.
Komt dat dan door het leggen van die tunnel, die dus, dat is een betonnen muur dan natuurlijk, of zelfs twee betonnen muren, waardoor dat, dat is waarschijnlijk... ja. 15 meter diep of zo.
Ja, dat klopt. En dat heeft eigenlijk inderdaad die ader afgesloten. Waardoor eigenlijk de vijver alleen nog maar afhangt van het grondwaterpeil. Nu, als je natuurlijk ook in de buurt, en er zijn nogal wat bouwwerven de laatste decennia geweest, als daar regelmatig water wordt opgepompt, ja, sowieso is het grondwaterpeil in de stad al vrij laag, maar daar in de buurt ligt het eigenlijk heel laag. Wat betekent dat als er dan geen regenval is, en we hebben een hele lange droogteperiode achter de rug, ja, dan geraakt die vijver niet meer, dan geraakt er geen water meer in. Dat is op zich één ding. Je zou kunnen zeggen van, ja goed, betonneer dan de vijver, giet er water in en het probleem is opgelost. Maar natuurlijk, als er geen grondwater is, betekent dat ook dat de beplanting, de bomen enzovoort, dat die ook dreigen gebrek aan water te hebben. Dus het is een kwestie van, je moet terug water in de buurt, in de ondergrond krijgen om het geheel te kunnen aanpakken.
En zijn er eigenlijk naast het park nog andere gebieden, want er is weinig parkgebied anders in de stad, hè, dus op zich is dat de enige plaats waar het probleem zich voordoet?
Ja, want die grondwaterspiegel heeft niet overal dezelfde problematiek. Bijvoorbeeld het Harmoniepark, de Warande, uh-huh. Dus, dat is toch ongeveer, denk ik, een kleine kilometer daar vandaan, als ik zo even schat. Daar speelt dat probleem veel minder. In Den Bel bijvoorbeeld, het stadsgebouw, daar moet dagelijks grondwater worden weggepompt. Anders staat de parking van Den Bel onder water. Dus dat is heel ongelijk verdeeld.
En hoe komt dat dan, omdat er lokale wateraders zijn?
Ja. Dat heeft te maken met de structuur van de ondergrond, met lokale wateraders. Mm-hmm. Dat is een heel complexe problematiek, ja. De waterhuishouding.
Maar dus, het is wel zo, er wordt gezegd van, ja, bij grote werken, dus al 20, 30 jaar geleden de heraanleg van het station, dat er te weinig rekening gehouden wordt met die problematiek. Dus ik veronderstel dat helemaal genegeerd is toen destijds.
Ja, wel, het gegeven is eigenlijk dat als je water oppompt, en je hebt dat voor bepaalde grote niveaus, als je een klein huis bouwt, pomp je een beetje op, maar dat is... Maar natuurlijk, daar in de buurt zijn heel veel grote gebouwen, grote appartementsgebouwen, maar even goed werken bijvoorbeeld dan die nu in de Kievitwijk gebeuren. Ja. Dus daar moet enorm veel water worden opgepompt om die ondergrond, die fundering en dergelijke te kunnen aanleggen. En in principe zou je dat water terug in de grond moeten, daar terug moeten inpompen. Dat moet geretourneerd worden. Zolang dat niet gebeurt en men eigenlijk dat water oppompt en via de riolering laat weglopen, ja, dan zit je met een probleem, want dan gaat het waterpeil in de ondergrond inderdaad dalen. Dus ook, dat is op initiatief van onze coalitiepartner Groen geweest, is er vorige... of twee districtsraden geleden, dus mei of juni, ik weet het niet meer exact van buiten, hebben we ook een unaniem voorstel tot advies aan de stad goedgekeurd, met de vraag van, ja, kijk, verander de reglementering op dat punt, dat we dus er inderdaad voor kunnen zorgen dat op die manier al iets wat problematisch is, niet nog verscherpt wordt.
En, want dat komt op het punt uit, je zegt naar de stad. Wat de zaak nog meer compliceert, is dat de bevoegdheid overgaat van de stad Antwerpen naar het district Antwerpen. Hè?
Ja, dat klopt.
En dat is dan na de verkiezingen?
Ja, dat klopt. Het is zo dat er een oefening geweest is om de hele decentralisatie in Antwerpen terug op punt te stellen en up-to-date te stellen. En een deel daarvan is bepalen van wat is een lokale, wat is een bovenlokale locatie. Wat behoort bij het district, wat behoort bij de stad. Wat bij de stad behoort, wordt nominatief in een lijst opgesomd. Al de rest is automatisch district. En tot voor kort stond dus in die lijst stond inderdaad het stadspark bij de stad. En die is daaruit geschrapt, komt dus automatisch naar het district. Dat is voor het district is dat een grote boterham. We moeten ons daar goed bewust van zijn, ook qua investering. Maar ik denk wel dat wij daar een veel nauwere affiniteit mee hebben dan een stedelijk college dat toch eigenlijk met veel grotere dossiers en dergelijke bezig is. Niettemin, we gaan ook in de toekomst moeten samenwerken, want bijvoorbeeld dat grondwaterprobleem zal niet zijn dat uitsluitend via bevoegdheden van het district kan worden geregeld. We gaan daar moeten mee samenwerken met de stad in de reglementering, evengoed met Waterlink. Er is, op dit moment is er een waterplan ook gemaakt voor de hele stad, want we zitten niet alleen met het feit dat je op bepaalde plaatsen te weinig grondwater hebt. We moeten ook rekening houden met het feit dat grote wolkbreuken en dergelijke, dus ineens een groot aanbod hemelwater, dat we dat ook moeten kunnen verwerken. Want in de toekomst, gezien klimaatadaptatie, moeten we daar klaar voor zijn.
Maar is het dan ook een bevoegdheid van de stad, van het district? Pardon?
Maar daar moeten we wel mee samenwerken. Dus er zijn een aantal zaken, want we zijn bevoegd voor het publiek domein. Hè. Als bijvoorbeeld het district een weg aanlegt, wij kunnen daar opteren om van gevel tot gevel alles te betoneren en ervoor te zorgen dat regenwater alleen nog maar in de riolering terechtkomt. Of we kunnen ervoor kiezen om zo onthard mogelijk te werk te gaan. Dus ook het district heeft daar duidelijk een verantwoordelijkheid in. Maar het is een samenspel van het waterbedrijf, van de stad. Van
en hoe werkt het dan? Legt de stad dan die regels op aan jullie bijvoorbeeld?
Voor een stukje kunnen ze die regels opleggen, maar natuurlijk, het is de bevoegdheid. En de politieke keuzes, de beleidskeuzes die worden gemaakt op een district die daar ook wel een rol in spelen. Hoe leg je je openbaar domein aan in een stad? Hoe ga je om met het feit dat steden warmer worden? Hè? Ja. Dat is ook een problematiek die meespeelt.
Als ik concrete dossiers hoor, moet toegeven, we volgen eigenlijk het district weinig, te weinig op, wel een beetje de stad. En dan horen we toch gerelateerde dossiers, het Kievitplein 2 bijvoorbeeld, of natuurlijk nog bekender, dus de Graalweg van het Operaplein. Daar heb je ook de discussie. Maar dat is volledig bevoegdheid van de stad dan veronderstel.
Operaplein is bevoegdheid van de stad. Zelfs nog een stukje bevoegdheid gewest eigenlijk. Want dat zit op de lijn. Dat is nog altijd een gewestweg. Kievitplein, dat is een ontwikkeling die door de stad is gebeurd. Het is dus zo dat de grote ontwikkelingen, bijvoorbeeld Nieuw-Zuid, is een ontwikkeling die eerst door de stad wordt gedragen en getrokken in samenwerking met een aantal bedrijven die dat ontwikkelen. Eens dat klaar is, wordt dat overgedragen aan het district. Dus wij staan niet in voor de hele ontwikkeling van de site. Wij geven daar advies over, omdat we het ook later moeten beheren. En we hebben uiteraard, ik zit ook bijvoorbeeld ook bij die vergaderingen wat betreft de aanleg van het openbaar domein, dat we dus onze inspraak daar al kunnen hebben, dat we niet achteraf geconfronteerd worden met een aanleg waarvan we zeggen, daar kunnen wij niet mee verder. Maar dus eens dat is afgewerkt, dan komt dat naar het district over, dan wordt het onze bevoegdheid, moeten wij het verder beheren. Ja. Alle andere openbare domeinen dat er al ligt, de straten hier in de omgeving bijvoorbeeld, buiten de Suikerui, dat is districtsbevoegdheid. Kaaien zijn ook nog stad, omdat je daar met de hele specifieke problematiek zit van havengebonden activiteiten.
Er is dan een lijst of zo van de straten die van hen zijn en die van jullie zijn.
Dat klopt. Okay. Maar je moet toch eigenlijk rekenen dat ongeveer 90% van de straten districtsbevoegdheid zijn. Ja, en in de andere districten is dat zelfs vaak nog meer.
Je had het hier gezegd, 1500 straten of zoiets?
1300 en een klets, ja.
En twee waarschijnlijk.
Ja, zoiets, ja.
het stadspark, want er moet nog gestudeerd worden, het wordt overgedragen, het is allemaal nogal ingewikkeld. Wat gaat er nu concreet gebeuren?
Het is zo dat Waterlink heeft dus een aantal studies gemaakt met een aantal mogelijke oplossingen. Er zijn er meerdere. Het is ook niet zo, ik vermoed, en dat heeft de huidige bevoegde schepen Caroline Bastiaans ook gezegd, er is niet één tovermiddel. We kunnen niet zeggen van, probleem oplossen, we gaan dat doen, opgelost. Dus het zal een combinatie van verschillende oplossingen, verschillende factoren zijn die we daar moeten doorvoeren. Maar gezien dat inderdaad vanaf januari voor een groot stuk onze bevoegdheid wordt, willen wij weten als district van wat zijn de oplossingen, waar moeten we mee rekening houden, wat kost het? Want wij zullen dat in onze begroting moeten opnemen. En vandaar dat ik gezegd heb, er zijn verschillende partijen, het leeft duidelijk binnen het district. Hè. Ik denk dat in de meeste partijen staat het ook in het programma van herwaardering van het stadspark. Er zijn dan een aantal ideeën naar voren geschoven en we hebben gezegd van we gaan over alle op dit moment vertegenwoordigde partijen in het district heen, we gaan iedereen die informatie geven, we gaan een ruime themacommissie, we nodigen experts uit, we gaan die experts bevragen. We gaan hun de uitleg laten doen en verder vragen stellen van vooral denk ik in die zin relevant moeten gaan kijken van wat kunnen wij doen, wat kunnen wij financieel aan, waar moeten wij nog partners zoeken om oplossingen te vinden. Ik denk dat als we die informatie allemaal bij elkaar hebben, dat is echt beleidsvoorbereidend werk dat we nu gaan doen, dan kunnen we effectief in januari, kan de volgende beleidsploeg, wie er dan ook in zit, kan op dat moment daarmee aan de slag.
En dat zal in september gebeuren, dacht ik?
Ja, het is zo, wij moeten, een themacommissie moet eerst worden goedgekeurd door de districtsraad zelf. Dus de eerstvolgende districtsraad gaan wij een voorstel tot beslissing indienen. En dan kan eigenlijk een week later kan die themacommissie al gehouden worden. Ik mik dus ongeveer op 24 september dat we dat kunnen doen.
Ja, want de districtsraden zijn dan de week voor de gemeenteraad ongeveer, die dan ja, ongeveer de laatste
wij,
week...
Wij, dat is niet strikt zo, dus wij bepalen onze eigen kalender. En dat komt inderdaad tussen het district Antwerpen en de stad ongeveer uit dat het altijd een week vroeger is bij ons. Ja. Ja.
Maar moet er nog gestudeerd worden? Want dat dacht ik ook, maar dan, ja, als er nog moet gestudeerd worden, dan is het misschien nog te vroeg.
Nee, een groot deel van de plannen, een groot deel van de problematiek is ondertussen in kaart gebracht. Een aantal van de oplossingen zijn in kaart gebracht. En vandaar onze vraag van, leg het ons nu eens allemaal voor. Als wij merken van dat of dat moet nog verder worden uitgediept, dan gaan we dat ook doen natuurlijk. Maar ik denk dat we met de informatie die er nu op tafel klaar ligt, dat we eigenlijk al weten in welke richting er moet gewerkt worden.
En die zittingen, die zullen publiek zijn?
Iedere themacommissie is altijd publiek. Hè. Dus wij hebben sowieso voor iedere raadszitting, die ook publiek zijn, de week daarvoor zijn er altijd commissies, vaste commissies, die zijn altijd publiek. Deze themacommissie zal ook publiek zijn. En we gaan het zelfs zo doen, en dat is een beetje uitzonderlijk, dat we onmiddellijk na afloop van de commissie, hè, formeel moeten we dat zo doen, moeten we de commissie afsluiten en moeten we daar een informatiemoment op, dan van maken, gaan we ook het buurtcomité dat ondertussen actief is, als zij nog met vragen zitten, ook de gelegenheid geven om die vragen aan de experts te stellen.
Mm-hmm. Oké. Als u nog 10 minuten hebt, zou ik nog een paar vragen willen stellen over het district meer in het algemeen. We hebben ook verkiezingen en zo, geloof ik. Dus eventjes pauzeren. En natuurlijk, wij hier in de studio weten het wel, maar de mensen die nog maar pas hun radio aanzetten, we zitten met Paul Cordy, districtsburgemeester, of wat is het weer al, voorzitter van de districtsraad, van dus de districtscollege. Voorzitter van de districtscollege van het district Antwerpen. Al zeker tot 1 januari, als je herverkozen wordt, dan wordt je districtsburgemeester. Wel, er zijn geen districtsburgemeestersverkiezingen, maar bon, straks daar meer over. Sonido Gallo Negra uit, waar zijn ze? Ik weet het niet, maar een recent nummer, niet iets van de jaren 60 deze keer. We zitten nog altijd met Paul Cordy, collegevoorzitter.
Districtsvoorzitter wordt gesteld,
van het district, ik zei bijna de stad, van het district Antwerpen. Wat zijn nu eigenlijk de bevoegdheden? Want het district, dat is... We kunnen straks nog eens over de coalitie het hebben. Dat is ook interessant natuurlijk. Maar waarover is het nu eigenlijk bevoegd? Want ik heb zo'n beetje de indruk dat het is herhaling van straten en pleinen en zo. Is dat het?
Wel, dat is een van de grote bevoegdheden die we hebben. Dus wij beschikken over een eigen budget, een eigen raad, college enzovoort. Budget is ongeveer iets van een 11 miljoen per jaar. Daar komt nu wel wat bij in de volgende legislatuur. En een groot deel
in vergelijking dan met een budget van ongeveer 1 miljard voor de stad. Hè?
Ja, maar we hebben bijvoorbeeld geen personeelskosten. Hè. Dus een heel groot deel van de begroting van de stad gaat naar personeel. Politie, onderwijzend personeel, stadspersoneel enzovoort. Wij kunnen gebruik maken van dat... Dus eigenlijk het personeel dat rechtstreeks voor het district werkt, staat allemaal al op de loonlijst van de stad. Als je die zou bijrekenen, dan zou ons budget een stuk hoger zijn. Dus wij beheren zuiver het budget dat we rechtstreeks kunnen uitgeven. Waarvoor zijn wij bevoegd? Inderdaad, openbaar domein is een belangrijke. Wij moeten... dat is onze belangrijkste investering. Dat gaat over de parken, dat gaat over de wegen, onderhoud van wegen, heraanleg van wegen enzovoort. Wat toch wel telkens een grote impact heeft op de leefomgeving van mensen. En dan verder alle lokale bevoegdheden. Omgang met buurtcomité's, ondersteunen van buurtcomité's, lokaal jeugdbeleid, sportbeleid, lokaal cultuurbeleid. En wat is dat dan, lokaal sportbeleid of cultuurbeleid? Alles wat niet professioneel is. Dus alle amateurverenigingen die moeten eigenlijk, of die kunnen via het district ondersteund worden. Wij nemen daar samen initiatieven mee. Hetzelfde met sportclubs. Alle amateursportclubs worden allemaal via de districten ook ondersteund, begeleid enzovoort.
Komt er ook geen aanpassing in? Ik ben naar een zitting geweest waar het over die overdracht ging van bevoegdheden.
Ja. Eigenlijk worden onze bevoegdheden uitgebreid. Dus er zijn op een aantal punten, bijvoorbeeld het jeugdbeleid zal quasi volledig bij de districten komen te liggen. Enkel nog, wat er nog stedelijk zal zijn, zal voor een stuk reglementering zijn van de professionele jeugdwerking. Sport wordt ook grotendeels overgeheveld. Cultuur zat al voor een groot stuk, dus lokale cultuur zat al voor een groot stuk. We krijgen bevoegdheden rond toerisme. Dat is misschien een beetje gek, zou je zeggen, op het eerste zicht. Want toerisme, dan denk je toch aan het aantrekken van grote groepen bezoekers uit het buitenland
buiten,
en zo.
Buiten de stad en verder.
Ja, maar er is ook een lokaal toerisme. Toerisme kan ook gaan over mensen uit het Antwerpse of uit Vlaanderen die bijvoorbeeld de tentoonstellingswijk gaan bezoeken. Een heel interessante wijk. Dat zit een beetje onder het niveau dat je zou zeggen, voor de stad is dat misschien wat klein om daar initiatieven rond te ontwikkelen. Het district is daar beter voor geplaatst. Dus dat is altijd een beetje de optiek van wanneer het te klein is voor de stad, maar het moet wel gebeuren, dan kan je het eigenlijk beter bij het district.
En hoe zit het eigenlijk met de financiën? Want ik herinner me dat er op die zitting, dat was in maart, dat er wel wat bezorgdheid was bij sommige districtsraadsleden over dat er sommige, ja, misschien winners en losers gingen zijn, omdat er dus pakketten, geloof ik.
Ja.
Het is wel een beetje te technisch, maar...
Ja, ik ga ook niet in detail treden, want het is natuurlijk, verder is een basis van berekening, is het aantal inwoners, de oppervlakte van het openbaar domein dat je moet onderhouden. Dat zijn zo de twee belangrijkste. Er was inderdaad wat bezorgdheid van gaan er geen grote verschuivingen gebeuren. Al bij al verschuift er eigenlijk niet zo heel veel. Je hebt natuurlijk een paar districten die een beetje meer, een beetje minder zullen hebben, omdat er is een beetje verschuiving. Maar het is eigenlijk vooral, er komt vooral extra bij. En daardoor gaat er zeker niemand minder hebben, maar er komen ook een aantal activiteiten, een aantal bevoegdheden, komen ook naar de districten. En wat je nu bijvoorbeeld hebt, stadsmakers. Hè, dus daar waar kleine verenigingen voor buurtfeesten en dergelijke dan allemaal nog grotendeels via de stad aanvragen, gaat volledig naar de districten. Ook die budgetten komen natuurlijk over. Ja. Dus ja, op dat punt is het genoeg. Ieder bestuur zegt altijd dat ze te weinig geld hebben natuurlijk. Maar,
en die bevoegdheid van het park, krijg je dan een apart bijzonder pakket voor?
Ja, wel, dus dat zal dan op dat moment mee berekend worden. Dus die komen mee in de verdeelsleutel. Dus het groen domein dat we moeten onderhouden, dat komt allemaal mee in die verdeelsleutel. Waardoor automatisch dus ook die middelen worden opgetrokken. Krijgen we daar een apart investeringsbudget voor? In principe zullen we dat grotendeels bij ons moeten doen, tenzij dan grote ingrepen rond de waterhuishouding, die zullen in samenspraak met
de stad zijn. Ja, maar uiteindelijk, het probleem is dat het is niet één oorzaak, maar een belangrijke oorzaak is die heraanleg van de station en de spoorlijn, 20 jaar en meer geleden, die volledig buiten jullie bevoegdheid viel, maar nu moeten jullie het wel oplossen.
Ja. Dat klopt. Maar zoals gezegd, de waterhuishouding, dat is niet alleen districtsbevoegdheid, niet alleen districtsbeleid. Het waterbedrijf Waterlink zal daar een heel zeer grote rol in spelen. Trekken daar ook een aantal zaken rond. Dus we zullen met hen moeten samenwerken. Dat is eigenlijk de stad, hè.
Ik vond het interessant u vermelden daar sportverenigingen en zo. Op Twitter wordt het nogal hard gespeeld tegenwoordig. En ik zag daar, ik denk niet dat de persoon misschien wel lid van NVA was, maar je ziet er af en toe zo van die passeren die dan heel sterk op de NVO zijn kap zitten. En niet alleen over vluchtelingenhulporganisaties, maar ook over milieubewegingen. En dan, ja, dus alle... niet bedrijven, niet politieke organisaties, maar dan heb ik daar toch eventjes geantwoord van dat NVA toch ook wel in het stadsbestuur en de districtsbestuur van Antwerpen zit en dus ook wel veel lokale organisaties ondersteunt die je dus eigenlijk ook moet NGO's noemen.
Ja, als je dat zo wil, ja.
U hebt daar geen probleem mee om het maar eventjes toch wel vooral...
Ik heb geen probleem met het ondersteunen van een aantal van verenigingen en dergelijke, uiteraard niet. Ik denk dat de overheid daar inderdaad een rol in te spelen heeft. Hoe dat moet gebeuren, hoeveel budgetten dat daar moeten naartoe gaan, dat moet je telkens geval per geval en in uw beleidsakkoord, maar het principe dat wij organisaties ondersteunen, dat op zich, nee, ik denk niet dat daar...
Nu het een beetje over de politiek hebben, dat is interessant natuurlijk, dus op districtsniveau zit NVA een coalitie met VLD, maar vooral dus met Groen. En dat gaat?
Dat gaat zeer goed. We hebben een zeer goede coalitie. We hebben van dag 1 eigenlijk een zeer goed bestuursakkoord gesloten. En daarnaast, want dat is ook wel belangrijk, daarnaast redelijk wat vrijheid gelaten. Het is namelijk zo dat wij...
Bedoelt ieder zijn bevoegdheid, bedoelt?
Nee, bevoegdheden worden samen, we werken echt als college samen. Okay. Dus we hebben er zijn een aantal afspraken gemaakt, een aantal beleidslijnen uitgetekend en die worden zeer collegiaal, zeer loyaal door de drie partijen uitgevoerd. Maar er is een ander aspect. Districten worden heel veel om adviezen gevraagd over allerhande zaken. Dat gaat over nieuwe wijken, dat gaat over een RUP, dus een ruimtelijk uitvoeringsplan, alles rond ruimtelijke ordening. Dus wij krijgen regelmatig, en zeker in het district Antwerpen, is dat zijn vaak hele grote dossiers, vaak ook gepolitiseerd. Maar die adviesbevoegdheid ligt bij de raad, niet bij de meerderheid, niet bij het college, maar bij de raad. En daar hebben we altijd gezegd van kijk, wij gaan proberen van als er zo'n dossier is om compromis te vinden. Vinden we dat niet, kunnen we elkaar niet vinden in een aantal opmerkingen die we dan het advies willen meegeven, dan behoudt iedere fractie het recht om zelf amendementen in te dienen.
Is het ook zo gegaan bijvoorbeeld bij het Kievitplein 2, ja. Omdat Joris Gibbes, ja, die heeft er nogal sterk van groen, ja. Die heeft er nogal stevige kritiek gegeven op de plannen van de stad dan?
Ja. Dat klopt.
Is er dan geen districtsadvies gegeven? Of?
Er wordt sowieso door de raad een advies gegeven en dan speelt de meerderheid van de fracties. Hè. Dan is het kwestie van te overtuigen, van andere fracties te overtuigen.
Je kunt dan wisselmeerderheden
hebben. Je kan wisselmeerderheden hebben, maar omdat het om een adviesbevoegdheid die buiten het bestuur is, denk ik dat je inderdaad die ruimte moet laten. En soms, dat gaat soms beide kanten uit. We hebben ook al gehad dat het niet het advies van Groen is dat het haalt, maar het advies van... Van N-VA dat ook vanuit de oppositie steun krijgt. Dus dat gebeurt ook.
Heb je daar een voorbeeld van?
Goh, ik moet eventjes gaan terugdenken.
Misschien het Kievitplein, hoe is dat advies dan gegeven?
Ja, ik denk zelfs dat daar, als ik mij goed herinner, over de naamgeving specifiek... stonden we eigenlijk met N-VA alleen, denk ik. Maar over, we hebben meerdere keren over het Kievitplein geadviseerd, dus ook over de inrichting van het plein. Ja. En daar hebben we uiteindelijk...
Want er was veel op te doen over de hoeveelheid groen die daarin gekomen
ja,
is.
Ja. Dus, maar daar hebben we in het advies, hebben wij wel een gezamenlijk advies, dus daar was geen wisselmeerderheid.
Ja.
Dus daar hebben we, denk zelfs met... Een deel van de oppositie heeft ook met ons meegestemd.
Mm-hmm.
Laat ons zeggen dat in minstens drie kwart van die adviezen komen wel tot een compromis.
Ja.
En dat zijn opmerkingen die worden gemaakt, ook vanuit het aspect van, kijk, wij moeten dit later gaan beheren. Dus vaak, groen zit, de bevoegdheid groen zit in handen van Tom van den Borne, van Groen.
Ja.
Die heeft daar vaak een heel goede kijk op van, als we dat moeten beheren, hoe moet je het aanleggen om dat goed beheerd te hebben? Een architect die plannen maakt, vertrekt soms van heel andere opties. En dan is het voor het district belangrijk dat we erop wijzen van, ja, maar kijk, als wij dit in de toekomst goed willen beheren en kwalitatief willen blijven onderhouden, dan moet het aan een aantal vereisten voldoen. En die vereisten steken wij uiteraard in zo'n advies.
Ja.
Dat is de bedoeling. Je moet vanuit een district de districtsbelangen verdedigen.
Mm-hmm.
Wil dat zeggen dat je soms niet 100% akkoord gaat met de stad? Ja, maar dan moet dat ook gebeuren. Je verdedigt de belangen, je geeft een advies. En je zegt van kijk, ja, daar hadden we het liever anders gezien of dat hadden we liever nog veranderd gezien.
Het dossier dat misschien meest in de media gekomen is ondertussen een maand of, ik weet niet, zes oud, waardoor ik dus de naam zelfs van de straat vergeten ben, shame on me, maar is de kap van de bomen daar in welke lei was het weer?
Charlottelei.
De Charlottelei natuurlijk.
Vorig jaar.
Ja. Dat is al bijna een jaar geleden dus. Ja. We kunnen uren daarover praten waarschijnlijk, maar wat is het toestand nu? De bomen zijn weg, is de heraanleg en zo?
De heraanleg is opgeleverd in het voorjaar, denk maart, april. Dus er staan nu nieuwe lindenbomen met een groter ondergrond. Dus die hebben eigenlijk meer toekomst dan de bomen die hier stonden, sowieso. Het fietspad is verbeterd. Het is aangelegd volgens de regels van het draaiboek dat Vlaanderen ook oplegt. De ventweg is in orde gebracht. Veel voetpaden zijn verbreed. Dus ik denk dat alles bij elkaar dat een zeer goede heraanleg is geweest.
En dan hebben we natuurlijk nog de verkiezingen ook, op 14 oktober is het zeker. Dus u bent daar weer lijsttrekker?
Ja, ik ben voor de eerste keer lijsttrekker. Vorige keer was Zuhal Demir lijsttrekker en stond ik op de tweede plaats.
Ah ja, ze was zo, oké. En heeft zij ooit dan gezeten?
Zij is tot in eind 2015 is zij districtsburgemeester geweest.
Ja, districtsvoorzitter. Ja.
En zij heeft toen ontslag genomen om familiale redenen. En dat was haar moeder die ondertussen overleden is. Die was toen heel ziek geworden. En zij is dan naar Genk verhuisd.
Ja, het is juist van die... Ja, het is ook al lang dat het geleden is dat ik er geweest ben, want die keer dat ik op de Stikstraat geweest ben, was zij inderdaad de voorzitter. Ja. Ja. Maar nu staat u dus van voor. Ja. En hoe zit het dan? Want ja, de onbekend, onbemind een beetje toch, de districten. Voert u daar dan een districtscampagne voor? Of laat u het eigenlijk over aan de stad?
Nee, wij voeren een aparte campagne. Enfin, die loopt mee in de N-VA-campagne voor de stad. Hè. Dat gaat een beetje samen op, zeker in het district Antwerpen. Dat wordt een apart... we hebben ook een aparte lijst, dus we voeren daar apart campagne voor. Onbekend... districten beginnen, denk ik, toch wel min of meer ingeburgerd te worden. Het grote probleem voor het district Antwerpen is natuurlijk dat veel mensen het verschil tussen stad Antwerpen en district Antwerpen moeilijk kunnen maken.
Ja.
Het is duidelijk dat een district als Wilrijk, district als Ekeren, die een heel sterke districtsidentiteit hebben, mijn collega's Koen Palings en Christophe Bossuyt, die voeren een campagne, die zijn heel zichtbaar ook aanwezig. Die hebben het op dat punt qua naamsbekendheid een stuk gemakkelijker dan een district dat zeer groot is en waar vooral het onderscheid tussen stad en district voor veel inwoners niet altijd even duidelijk is.
Ja, het probleem is ook een beetje een stuk van de stad is eigenlijk geen onderdeel van het district. Ik bedoel, in de zin van Berchem bijvoorbeeld ligt voor grotendeels is eigenlijk een stuk van het centrum binnen de ring van Antwerpen. Ja, Borgerhout is binnen intramuros is sociaal misschien wel een beetje een aparte wijk, maar dan dus eigenlijk zijn een aantal van die andere districten ook een beetje stad, terwijl dat
Daar valt inderdaad veel over te zeggen. Hè.
Er werd ook zelfs ooit gesproken van moeten we dat niet zou dat eigenlijk niet moeten hertekend worden?
Ik denk, daar zijn zeker opties om dat te hertekenen. Maar we moeten daar wel voorzichtig zijn met die oefening. In die zin, districten zoals ze nu zijn, zijn de grenzen van voor de fusie. Hè. En ik haalde daar juist Ekeren en Wilrijk aan. Dat zijn districten met een heel sterke identiteit. Ik denk dat als je gaat zeggen van, Ekeren, we gaan nu samenvoegen met Merksem, dan denk ik dat je in Ekeren een beweging krijgt van, maar... dan zijn wij eigenlijk liever onafhankelijk of gaan wij aansluiten bij Brasschaat.
Districtsnationalisme.
Districtsnationalisme zou je kunnen zeggen. Nee, maar ik begrijp dat wel, dat in die districten die wat verder afgelegen zijn van het centrum, dat wel speelt. Maar inderdaad, intramuros, het verschil tussen district Antwerpen en district Berchem, voor dat stukje, dat is veel kleiner. En je zou inderdaad tot een veel logischer hertekening van de grenzen kunnen komen. Maar ik zou daar... Ik ben daar zeker niet tegenstander van om dat te doen. En ik weet dat bijvoorbeeld Schepenkoen Kennis daar al wel eens met een aantal denkpistes rondloopt. Maar ik denk dat we heel voorzichtig wel moeten zijn om dat te doen. Dat je niet... dat je niet van de regen in de drop geraakt door grenzen te gaan hertekenen. Je moet geen grenzen hertekenen om te hertekenen. Er moet een duidelijke ratio achter zitten. Het moet een meerwaarde zijn. En anders laat je het beter zoals het is.
Ja, politiek zal het dus ook waarschijnlijk heel moeilijk zijn. Om te eindigen, ik wil u laten gaan dan, is er is heel veel te doen over mobiliteit. Hè. Dat is toch een van de belangrijkste thema's van de stad. Je ziet eigenlijk ook, ik zag een persbericht van de PvdA over mobiliteit, groen mobiliteit. Straks zullen we SPA horen, ik veronderstel dat zij ook wel. Koenkennis profileert zich daarin ook wel. Redelijk duidelijk, maar op districtsniveau hebt u daar wat bevoegdheden in, want uiteindelijk wordt dat dan, we hebben het geval gehad in Borgerhout, waar ze dat wilden hertekenen, dat werd dan overruled, zoals ze het in Nederland zeggen, door de stad. Wat zijn uw bevoegdheden daar?
Wel, er zit eigenlijk een wettelijk probleem. De wegcode schrijft en alle wetgeving daar rond zegt heel duidelijk dat die bevoegdheid bij de gemeenteraad ligt en niet kan gedelegeerd worden. Dat staat zo in de wet. Dus hoe dan ook moet de gemeenteraad over...
Is dat een Vlaams decreet?
Nee, dat is nog federale wetgeving. Ja. Federale wetgeving. En je zou eigenlijk de federale wetgeving moeten daarvoor veranderen. Dus alles wat eigenlijk rond de verkeersreglementering te maken heeft, en dat is natuurlijk de kern van uw mobiliteitsbeleid. Een straat van richting veranderen is een ingreep in het verkeersreglement. Dat moet door de gemeenteraad beslist worden. Heb je daar inspraak in als district, als je op een goede manier natuurlijk met stedelijk niveau kan samenwerken? En ik denk dat in het district Antwerpen zeker het geval is geweest. We hebben een heel nauwe relatie op dat punt met de bevoegde schepen altijd gehad. Dan doe je dat samen en dan zoek je daar samen naar oplossingen. We hebben inderdaad al voorstellen gedaan rond wijziging van verkeerscirculatie. En die inderdaad ook gedaan gekregen. Soms op stadsniveau is men dan niet helemaal akkoord. Ja, dat is een kwestie van onderhandelen daarom.
Maar in principe is dus eigenlijk uw bevoegdheid niet, als je het over grotere dossiers hebt, zoals de herhaling van de, los van de KN zelf, maar dan de straat hier, de nationale straat.
Je hebt daar wel bevoegdheid in, omdat dan weer de aanleg van het openbaar domein is wel een bevoegdheid. Dus hoe dat je dat vormgeeft en dergelijke, daar heb je wel degelijk en daar ben je wel de eerste speler in.
Dus je zegt de aanleg van domein, dat is meer dan de bloembakken.
Dat is meer dan de bloembakken, dat gaat ook over de parkeerplaatsen, dat gaat over hoe breed hou je de straat, aan welke snelheid wordt de straat aangepast.
Maar concreet over, want dat is toch al een heel belangrijk dossier waar er eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Vind ik, dus de herhaling van de KN en de straat.
Ja, want de KN is nu juist een uitzondering.
Dat is niet een van de 1302.
Ja, dat is inderdaad, dat is omdat heel specifieke problemen en eigenschappen van de KN is dat niet bij
de Nationale Straat wel bijvoorbeeld.
Nationale Straat wel, ja. Dat is
wel problematisch eigenlijk, hè, omdat je hebt die tram die daar doorgaat, je hebt de auto's die daar doorgaan.
Ja, laat ons zeggen, dat is een ontwerp geweest van het vorige bestuur. Ik heb dat eigenlijk alleen grotendeels uitgevoerd, want dat is in het begin van de legislatuur gekregen. Het zou nu heel gemakkelijk zijn voor mij om te zeggen, ze hebben er niks van gebakken. Ik ga dat niet zeggen, want er zit een ratio in dat ontwerp. Men heeft daar volop gekozen voor het openbaar vervoer. Hè. Onder meer door tramperrons te maken die integraal toegankelijk zijn. Dat is een van de straten waar je het gemakkelijkst met een rolstoel op de tram geraakt. Dat is de ratio achter die herhaling geweest. En ik heb daar, dat is een keuze die gemaakt is. Ik heb begrip voor die keuze, die is ook uitgevoerd zoals ze moet zijn. Dus ja, ik vind dat een zeer legitieme keuze die daar gemaakt is. Die natuurlijk inderdaad ook tot gevolg heeft dat het voor fietsers niet de meest aangename straat is om door te gaan. Het idee vorige legislatuur was ook om...
Het gaat ook veel verder dan dat, want het is ook het feit dat daar op het einde, van het begin, die parkings liggen. Hè?
Ja.
En dat die auto's moeten er ook verder door kunnen gaan, of niet, maar bon.
Ja. Nu is het zo dat er, dat zit in het verlengde ook van herhaling van groen plaats en dergelijke, daar worden er wel een aantal mobiliteitsingrepen vooropgesteld voor de toekomst. Onder meer de hele as, Huidenvetterstraat enzovoort, zou enkel richting worden. Huidenvetterstraat aan de aansluiting naar de Groenplaats en dan zo naar de Nationale Straat. Wat een impact zal hebben op de verkeersdrukte op de Nationale Straat zelf. We gaan dus daar eigenlijk werken met een lus. Je rijdt in en je rijdt uit. Die parking moet inderdaad bereikbaar blijven. Dat is de consequentie van die parking die daar ooit is gelegd onder de Groenplaats. Om die zomaar even af te kopen. Want dat is, stel dat je zegt van daar kan geen auto meer rijden, dan zit je met een gigantische planschade. Dan ga je dus ook serieus mogen betalen aan die parking uitbater. Nog los van het feit dat je natuurlijk dan ervoor zorgt dat een aantal winkels die daar nog wel...
Dat is een uitbatingsvergunning voor tientallen jaren.
Ja. En dat je dus een aantal winkels die daar nog altijd nood aan hebben, ook zonder die parking zit. Maar ja, dat betekent dat je dus inderdaad in uw parking dus daar rekening moet mee houden. En dat heeft een aantal consequenties voor de Nationale Straat, die door die herhaling van die as in de toekomst wel een ander mobiliteitsbeeld zal krijgen.
Ja, ja. Goed, we zijn langer bezig geweest dan ik had gedacht, maar uiteindelijk is dat altijd zo. Dank u wel voor uw komst.
Dat was zeer graag gedaan.
En we zullen dat dan misschien in de toekomst nog een keer over wat dossiers moeten hebben, want uiteindelijk valt er toch meer over te zeggen dan op het eerste gezicht gedacht over die. En zeker als het over mobiliteiten allemaal gaat. Hè. Maar wordt vervolgd in eerste instantie het park dus, de openbare zitting
hoogstwaarschijnlijk
in de Lange
Gasthuisstraat
rond 24 september. Ja. Dus... dat is nog 3 weken. Okay.
Dat is nog een detailweek, ja, omdat we zitten met die verplichting dat de districtsraad moet een themacommissie vastleggen. We kunnen onze districtsraad ook niet vervroegen.
Ja, maar dat is relatief snel. Hè. Bedoel,
dat is relatief snel, we zijn al de afspraken aan het maken met de experts dat ze zich kunnen vrijmaken.
Oké, goed. Dank u wel.
Ja, graag gedaan.